Goedenavond gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. De collectors voor vanavond, de eerste voor het diaconaat, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het Wingertfonds. We wensen elkaar zowel hier in de kerk als ook die thuis of elders met ons verbonden zijn een gezegende dienst. En we zingen nu samen Psalm 24, vers 5.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gij zijt, mijn Heer, een schuilplaats der gevaren. Wij gaan samen zingen van Psalm 32, het vierde vers.
Thank you.
Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11. Zondag 11 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van psalm 71, het vierde vers. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tere min had ondersteund, ik waar lang verloren. Het vierde vers van psalm 71, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 29, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zalig maken, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens anders zoeken? Antwoord, nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Of zo ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3. Te beginnen bij vers 19 tot en met hoofdstuk 4, vers 19. Nogmaals, Galaten 3, vanaf vers 19 tot en met Galaten 4, vers 19. Waartoe is dan de wet, zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen van God, dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alsof wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid van het vlees het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht nog verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel van God. Ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zou uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede talentijd de ijver is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens die ik wederom arbeiden te baren, totdat Christus gestalte in u krijgen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Galaten 4, de versen 3 tot en met 5, waar wij lezen: alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons leidde. O, schenk door uw genade dat het ook ons mag gelden door het geloof. In de Jezus Christus zijt gij kinderen van God en mitsdien ook erfgenamen. Immers dat is aan het geloof in de Heer Jezus Christus verbonden. U maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. De genade van de verzoening en een recht op het eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven dat wij geloven in de Zoon van God. O Heere, daar is de prediking immers op gericht, opdat wij niet langer als slaven van de zonde en van de dood zouden leven, maar gesteld worden in de vrijheid van de kinderen Gods. U kent de gesteldheid van ons hart en leven. U weet ook waar deze kudde gelegerd is. U weet ook wat wij elk van nodig hebben. En wij komen u bidden, Heere, schenk ons de genade aan hen die nog vreemd zijn aan uw genade, omdat de banden met de zonde verbroken zullen worden en wij tot geloof en bekering zouden komen. Trek ons onweerstaanbaar naar u toe, uit de duisternis van ons verloren leven, in het licht van de Heer Jezus Christus, in wiens licht wij het licht zien. Hij die zelf een licht is, het licht van de wereld, dat geschenen heeft en nog steeds schijnt, en dat harten verlicht van hen die in de duisternis wandelen. Maar schenk ook het licht aan uw kinderen, opdat wij, zoals de psalmdichter dat zo heerlijk verwoord, mogen wandelen in het licht van uw goddelijk aanschijn voort en in uw naam ons al de dag mogen verblijden. Vanwege uw grote wonderdaden in ons leven. Want wat een wonder is het, Heere, als u ons te sterk bent geworden. Als wij het van uw zondagsliefde mochten verliezen. En als een vijand met God verzoend werden door de dood van uw Zoon. Want dat heeft het u wel gekost, o dierbare Heiland, uw leven. En voor een vriend zou mogelijk nog iemand bestaan te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. O onbegrijpelijk wonder. En Heere, schenk nu de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren, opdat die verwondering ook vanavond er mag zijn, of er mag komen. Neem alles weg wat de loop van uw getuigenis zou kunnen hinderen, zegen uw gemeente zoals het is samengekomen hier in uw huis. En wij mogen ook de gemeente thuis aan u bevelen, met ons verbonden. En kon het zijn, Heere, niet alleen in gemeenschap met ons, maar bovenal in gemeenschap met u. Wij vragen het u alles om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 124. De versen 1, 2 en 4, dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest niet had gered, wij waren lang vergaan. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 4 van Psalm 124.
Thank you.
Gemeente, dinsdag 5 mei aanstaande. Zal het 70 jaar geleden zijn dat wij van Nazi-Duitsland werden bevrijd. En dat is toch de moeite van het gedenken waard, niet waar? Een bijzondere mijlpaal. Allereerst omdat het maar één keer 70 jaar bevrijding van het nazi-juk zal zijn. Maar ook wel bijzonder omdat het ons herinnert aan de bevrijding van het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap. Want ook dat duurde 70 jaar. En bedroefde ballingen, die vermelden ons in Psalm 137 wat dat voor hen heeft betekend aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij, ook weenden wij als we dachten aan Sion. We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. We zeiden, hoe zouden we een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Nou, zo was de gesteldheid van sommigen. En dan ineens mag daar de afkondiging geschieden namens koning Kores, dat heel het volk der Joden naar huis mag. Een algemene amnestie. Jullie mogen allemaal terug naar je vaderland. Zeker, ook daar zullen ze weer verkeren onder de bezettende macht van deze Perzische koning. Maar toch naar huis. Naar het huis en het land van de vaderen. En wat blijkt dan? Dat voor de meeste van die ballingen die terugkeer naar dat vaderland helemaal geen bevrijding betekende. Integendeel, die ballingschap was voor hen feitelijk al helemaal geen ballingschap meer. Ze voelden geen pijn meer van die bezettende macht. Ze zijn wel geslagen geworden door de Heeren, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Het leven was inmiddels goed in Babel. Men was gewend geraakt aan een leven zonder de tempeldienst en zonder alle inzettingen van de Heeren die daarmee samenhingen. Bovendien, daar waren wel twee generaties bijgekomen gedurende die ballingschap. Kinderen daar geboren en grootgekomen. Die hebben niets van Jeruzalem geweten dan alleen van horen zeggen. Zoals er hier in Nederland vele Marokkaanse jongens en meisjes zijn, of Turkse jongens en meisjes, die helemaal niets met Turkije of Marokko hebben. In die zin hebben we dat maar te verstaan vanavond. Dus voor hen helemaal geen blijdschap als daar die amnestieregeling van de koning wordt afgekondigd. Ze hadden geen enkele behoefte om naar dat voor hen feitelijk vreemde land af te reizen. Apart eigenlijk, hè, dat je in een land leeft in ballingschap, eigenlijk een slaaf bent, en dan, ja, je eigenlijk vrij voelt. Want ook al was daar geen echte slavernij voor de Joden daar, toen ter tijd, feitelijk waren ze een slaaf, omdat ze zonder God leefden. Zonder de God van hun vader, de God van Israël. De dienst aan die Heere had voor hen feitelijk geen inhoud. Slaaf van hun eigen leven. En zo kan het ook vandaag zijn. Wij zijn vrij en dat is geweldig. Wij weten, de meesten niet, nadat wij meegemaakt hebben, maar wij weten vanuit de geschiedenis hoe vreselijk die oorlog is geweest, en zeker voor het volk van de Joden. En gelukkig kwam daar na 5 jaar bezetting een einde aan en hebben wij de vrijheid gekregen. En wat is er nou met die vrijheid gebeurd in ons land? Zijn wij werkelijk vrij geraakt, zoals we gezongen hebben uit Psalm 124... We zijn vrij van oorlog gebleven, 70 jaar lang. En dat is op zich al heel bijzonder als je zo de geschiedenis eens nagaat. Maar zijn we vrij? We hebben grondrechten. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering. Gelukkig allemaal. Maar zijn we zo langzamerhand geen slaven geworden van onze vrijheid? Welke macht heeft inmiddels Verenigd Europa over ons gekregen, om maar wat te noemen? Je kunt eigenlijk niets meer doen, of je moet je afvragen, wat vindt Europa ervan? Vrijwel op elk terrein. Vaak de meest onzinnige dingen. Gevangenen, slaven van de digitale techniek. Meer en meer. En we komen er wel achter wat er gebeurt als dat niet werkt. Hoeveel miljoenen zijn de ministeries al niet kwijtgeraakt door het feit dat de techniek weigerde? Slaven van onze welvaart geworden. Het valt niet mee om een stapje terug te doen. Want is er al een onvrede geweest na de economische en de financiële crisis, nietwaar? Sinds 2008. Kortom, vrijheid blijkt dan ineens ook maar weer een heel betrekkelijk begrip te zijn. En hoe diep is inmiddels ook de leus van de Franse revolutie in onze maatschappij geworteld geworden? Ni Dieu et ni maître, geen God en geen meester. Mens is vrij. Hij moet zelf weten wat hij met zijn leven doet. En dat gaat in onze tijd zelfs zover dat wij bepalen wie er geboren gaat worden en wie niet. En wie er gaat sterven en wie niet. En wanneer we gaan sterven. Ja dan nee. Vrijheid. Heel betrekkelijk allemaal. En we hebben er allemaal mee te maken. Slaven. Voor ons is dat vreemd. Althans, wat wij onder de slavernij verstaan, zoals dat vroeger ons geleerd is geworden. Gelukkig. 1863, het jaar dat de slavernij werd afgeschaft in Nederland, officieel. Wat was nou het kenmerkende van de slavendienst? Wel dit, dat een ander over jou besliste. Jij had niets, als slaaf althans, te vertellen. Je had een meester, en die meester die besliste wat er gebeuren moest. Heel jouw doen en laten hing van hem af. En men deed dat vaak middels lichamelijk en geestelijke dwang. Tot op mishandeling toe, zowel geestelijk als lichamelijk. En dat met maar één doel, om zoveel mogelijk rendement uit die slaaf te halen. Men gaf zo'n slaaf wel goed te eten en drinken, want wil je iemand hard laten werken, moet je wel zorgen dat zijn conditie goed is. Dus dat kreeg men wel, goed eten en drinken, maar dan ondertussen hard werken voor niets. En tegenspraak werd niet geduld, en even rust even min. De zweep corrigeerde alle verzet en zwakte. En hoe heeft dat volk der Joden daar ook van geweten? Het is natuurlijk heel bijzonder dat juist dat volk der Joden een slavenvolk is geweest. Eeuwen. Psalm 68 wordt dat op indrukwekkende wijze beschreven. Al laagt goe Israël als wel eer gebukt bij tichels, stenen neer. Je ziet het als het ware voor je gebeuren. En dan, en zwart waard door de dienstbaarheid. Ze waren grauw van hun slavendienst. Zo zou je dat eigenlijk moeten zeggen. En dan is de sprong niet zo groot naar Nazi-Duitsland. Naar de kampen waar de Joden met name zich dood hebben moeten werken. Letterlijk. U weet het, Aan het begin van de kampen was er al de selectie. Alles wat zwak, ziek en misselijk was. Vrouwen, kinderen, zieken, bejaarden. Noem maar op. Dat ging allemaal naar rechts. Dat ging rechtstreeks naar de gastkamer. En dat wat sterk was en mooi, dat werd eruit gepikt om te leven, om te werken of om anderszins de Duitsers diensten te bewijzen. En dan werken, ach we weten het allemaal, tot men er zowat dood bij neerviel. Slavendienst. En nou gaan we naar de tekst toe. Want Paulus spreekt namelijk over die slavendienst. Het gaat hier om het verschil tussen vrij zijn en slaaf zijn. En dan gaat het over het vrij zijn in geestelijke zin en het slaaf zijn in geestelijke zin. Paulus begint in hoofdstuk 4 met een beeld. Ik lees de eerste twee versen. Doch ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt er niets van een dienstknecht. Dan staat er dus in letterlijk een slaaf. Dus ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een slaaf. Hoewel hij als kind een heer is van allen. Van alles. Maar, zegt hij dan, hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En dan, alzo wij ook toen wij kinderen waren. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld, zegt het eerste gedeelte van onze tekst. Nu laat Paulus hier horen, middels een beeld, dat de Galaten, die kinderen Gods genaamd worden omdat ze tot het geloof in Christus gekomen zijn, dat ze voordat ze tot het geloof in Christus gekomen waren, weliswaar kinderen waren, maar als slaven werden behandeld. Want hier wordt een beeld geschetst van een vermogende vader die zeg maar de opvoeding uitbesteedt aan voogden en verzorgers, zoals hij ook zijn slaven toevertrouwde aan opzieners. Dus hij zegt, voordat je tot het geloof in Christus gekomen bent, ook al ben je dan een kind, verschil je niks van een slaaf. Want je wordt niet opgevoed door de vader als een kind, maar je wordt opgevoed door een huismeester en door verzorgers, net als slaven opgevoed worden. In Galaten 3 noemt hij die opvoeding door de wet een tuchtmeester, letterlijk een opvoeder. En waar was dat nou toe bedoeld? Wel om tot het geloof te komen in Jezus Christus, dat men door de kennis van de wet ook de kennis van de zonde zou ontvangen, zodat men met die zonde zou vluchten tot de zaligmaker van zondaren, de Heer Jezus Christus. Nou, oudtestamentisch weet u, werd dat natuurlijk zichtbaar en tastbaar door de bediening der verzoening in de dienst van de offeranden die gebracht werd. Dat voorrecht had God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Maar die Galatiërs waar het hier over gaat, bestonden niet uit alleen uit Joden, maar ook uit heidenen die tot het geloof gekomen waren. Die hebben dus al een totaal andere situatie geleefd. Maar toch noemt Paulus ze hier kinderen, omdat zij tot het geloof in Christus gekomen zijn. En tegen hun zegt hij ook, voordat jullie tot het geloof in Christus gekomen zijn, verschilden jullie ook niets van slaaf. En dan gaat hij over naar iets anders dan de wet. Dan zegt hij hier, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Nou, dat behoeft natuurlijk enig uitleg, dat krijgt u ook van mij. Maar allereerst nog even, let erop dat Paulus hier zegt, alzo wij ook. toen wij kinderen waren. Dus hij sluit zichzelf daarbij in als Jood en al die andere Joden die onder de gelaten werden gevonden. Maar tegelijkertijd ook de heidenen. En zegt hij, zo waren wij, dus zowel Jood als heiden, dienstbaar aan de eerste beginselen van de wereld. Wat zijn dat? Nou, dat zijn, zo staat er in het Grieks, de stoicheia. En die stoicheia, dat zijn, zeg maar, de oerelementen. En dan moet u denken aan water, aan wind, aan zon, aan maan en sterren. Want wat merk je, en dat is heden ten dagen nog steeds zo. Het blinde heidendom vereert altijd die oerelementen. Dat is van oude tijd al zo geweest. Waarom? Omdat men natuurlijk heel goed besefte dat je zon nodig had om iets te laten groeien. Dat je water nodig hebt om iets te laten groeien. Dat je wind nodig hebt om buien aan te voeren en af te voeren. Kortom, al die dingen waar je absoluut niet buiten kan, waar je van afhankelijk bent. En zodoende werden die zon en die maan en die sterren en die winden en dat water aanbeden. Denk aan de Nijl, dat was een heilige rivier. Als je in India komt met de Ganges, wat voor rituelen worden daar niet gedaan. Miljoenen zijn er altijd maar met die Ganges bezig. Het is een vreselijke rivier, het is één vieze bende, maar het wordt vereerd tot en met oerelement. Nou, hier spreekt Paulus daarover. Ook wij waren dienstbaar gemaakt onder die eerste beginselen van die stoicheia. Maar dan kan ik begrijpen dat er iemand in de gemeente is die zegt, ja maar luister eens even. Dat kan ik van die heidenen wel accepteren. En die vereerden die goden. Denk eens aan Abraham. Die vereerde ook de stoicheia, die oerelementen. Voordat God hem riep uit Ur der Chaldeeën, was ook Abraham een man die de zon, de maan en de sterren aanbad. Om redenen die ik u zojuist heb genoemd. Maar dan, hoe zit het dan met de Joden? Die hadden toch de wet van God ontvangen, de Torah, als leefregel. Jazeker. Wij zingen daar ook van die wet op vele plaatsen in de psalmen. Denk alleen eens aan des Heren wet nochtans, psalm 19, verspreid, volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Maar wat zijn dan die eerste beginselen die hier genoemd worden? Die oerelementen daarin? Wel dit. In die godsdienst van de heidenen was altijd gaande hoe behaag ik God. Al die rituelen die waren erop bedoeld en nog steeds om de goden gunstig te stemmen. Het do ut des principe, zo wordt dat genoemd. Ik geef omdat gij geeft. Dat. Nou, als er nou iets is wat God in zijn wet niet heeft willen leren, is het dat de Joden zo met die wet van hem om moesten gaan. Maar het gebeurde ondertussen wel. En nou is Paulus een schoolvoorbeeld daarvan. Als er nou één geweest is die iets meende te betekenen voor God, dan is het Paulus wel geweest. Wat heeft hij zichzelf gegeven om, zoals hij dat zelf noemt, onberispelijk te zijn naar de wet? Paulus had als Jood, zullen we het zomaar zeggen, alles mee. Hij was een volbloed Jood, een Hebreeër uit de Hebreeën. Hij was uit de stam van Benjamin. Hij zoon van de rechterhand betekent dat. Dan heb je al iets voor, hè? Zo kun je dat uitleggen. En dan, ja, naar de wet een fariseer. En hij zegt groot gekomen aan de voeten van Gamaliel, een beroemde Joodse theoloog. En dan onberispelijk. Al deze dingen heb ik gehouden van mijn jeugd af aan. Dat kon hij zeggen. Net als de rijke jongeling. Maar wat ontbrak? Wat ontbrak nou? Waar het in de wet van God over gaat. God lief te hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. En wat zie je nu bij Paulus? Grote vijandschap tegen Gods eigen lieve zoon en alle volgelingen van Jezus, wie het ook waren. U weet het, hoe hij huisgehouden heeft in Jeruzalem. En als hij daar alles heeft gedaan wat hij kon doen, en de christenen naar alle kanten zijn gevlucht, en hij hoort dat er in Damascus ook weer een christelijke gemeente aan het ontstaan is, volgelingen van Jezus, dan wil hij naar Damascus toe om daar orde op zaken te stellen. En wat gebeurt er, u weet het, daar verschijnt Jezus hem. En dan komt hij tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan wordt deze man bevrijd van die eerste beginselen van de wereld. Het is ook heel bijzonder hoe God dat doet. Je zou haar zeggen, hij brengt hem mede tot bekering door die eerste beginselen van de wereld te laten spreken. Want donder en bliksem omringen zijn bekering. Maar dit is wel wat hem velt en dat gebeurt nog. Ook in Tolen. Die ene naam, die onder de hemel en onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Dat is de naam Jezus. Hij hoefde hem maar te horen en het was gebeurd met hem. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En jawel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nou geloof. Dat is nou bekering. Hoe eenvoudig en tegelijkertijd ook. Hoe zalig. Kijk eens. Die eerste beginsel. Dienstbaar. Maar. Nou, dat is nou precies wat er bij Paulus is gebeurd. Maar. Maar. Daar ging wat aan vooraf. Daar wordt gesproken over de volheid van de tijd. Dus tegenover die eerste beginselen, tegenover die oerkrachten en elementen waar we het over gehad hebben, stelt God de volheid van zijn tijd. God is het op een gegeven moment. Mag ik het zo zeggen? God is het op een gegeven moment. Beu. Dat de mens zich daarmee bezighouden. Jood en heid. Ieder op zijn of haar wijze. En dan zendt God in de volheid van de tijd, als de tijd bij hem vol is, zendt hij zijn zoon, staat er. Letterlijk staat er, weggezonden. Dan gaat die van eeuwigheid bij de Vader geweest is, die gaat die heerlijkheid van de Vader verlaten om naar deze aarde te gaan, die dan vol is van slavernij, ook in geestelijke zin. En hoe dan? Gods eigen lieve zoon, die komt naar deze aarde in de gestalte van een slaaf. Zo wordt hij ook genoemd, de dienstknecht des Heeren. Als een slaaf. Hij is de Heere der Heerlijkheid, de Koning der Koningen. En hij komt in de volheid van Gods tijd, als de Zoon van God, in de gestalte van een dienstknecht. En dan legt God hem neer in een voederbak van dieren. Nou, we horen dat hij gelaten Joden waren en heiden. Het waren verschillende gemeenten in de streek, in de provincie Galatië. dan zien we al, en dat is het geweldige, dan zien we al dat als die volheid van de tijd daar is en God zijn zoon neerlegt in de kribbe van Bethlehem, die daar ligt om, niet om gediend te worden, maar om te dienen, dan komen daar eerst de Joden. Eerst de Jood, zegt Paulus ook, en dan de Griek. Zij zijn immers de belofte Gods allereerst toebetrouwd. En dat zie je ook gebeuren bij de geboorte van de zaligmaker. Want dan verschijnt die engel, dat weet u, in de nacht als boodschapper van de hemelse vader. Hij mag het geboortebericht aankondigen. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Dan legt de vader zijn hart bloot. Ik verkondig uw grote blijdschap. Die het hele volk, dat is het hele volk van Israël, wezen zal, namelijk dat voor u volk van Israël vandaag geboren is de zaligmaker. Welk is Christus, welk is de Messias, de gezalde des Heren, in de stad van David. En u weet het, de Joodse herders gaan van de velden van Efrata naar de Zoon van God die daar ligt in de kribbe. En zij aanbidden hem, ze eren hem. Onze koning is van Israëls God gegeven. Ach, daar mogen ze nu in de vrijheid van de kinderen van God gesteld worden. Wat is het daar waar geworden? Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Herders, nou ben je kinderen geworden en erfgenamen in het aangezicht van Jezus Christus. En dan ga je natuurlijk afvragen, hoe komen nou heidenen bij dat kind? Hoe komen die dan nou? Heel bijzonder eigenlijk ook weer. Door die eerste beginselen. God gebruikt die gewoon. Door die eerste beginselen waar we het over gehad hebben. Die oerkrachten. Want wat gebeurt? Helemaal in dat verre oosten, daar zitten magiërs, sterrenkundigen, de hemel af te speuren naar de sterren. En zij lazen de toekomst aan in de sterren, zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Sterrenbeelden, dat weet u, je kunt ze in ieder blad vinden. En dan zien ze die bijzondere ster. De eerste beginselen door God gebruikt om ze te wijzen dat er een koning der Joden geboren is, en ze gaan op weg naar Jeruzalem en daar gaan ze informeren, waar is de geboren koning der Joden? En u weet het, de schriftgeleerden laten het er volledig bij zitten. Ze wijzen wel de weg, Bethlehem, daar moet je zijn, in het broodhuis. En ze gaan. En dan ontmoeten ze het kind. Jood en heiden. Zalig. Vanwege de zaligmaker die daar ligt. Hè? Ge zult zijn naam heten Jezus. Daar mogen ze in de vrijheid van de kinderen Gods gesteld waren. Tot nog toe waren ze dienstbaar slaven aan de eerste beginselen der wereld. En nu, de strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Eigenlijk heel bijzonder dat God zijn zoon in de volheid van de tijd uitgezonden heeft. Hoe? God laat zijn zoon geboren worden. Dat is ook al zoiets bijzonders. Hij is de eeuwige en enige zoon van God. En wat staat hier nu? Geworden uit een vrouw. Net als wij allemaal zoals we hier zitten. We zijn allemaal geworden uit een vrouw. En dat is onze onvergetelijke lieve moeder. Die ons het leven heeft gegeven. Nou heeft ieder zo zijn of haar eigen gedachten daarbij, denk ik. Ik ook. Geworden uit een vrouw. Oh, dat is toch wat, dat de eeuwige zoon van God. Ach, we weten het allemaal, maar het wonder dat die nou geworden is uit een vrouw.
Hij is net als u en ik als een wonderlijk borduursel in die moederschoot gewerkt. Hier. 9 maanden. En dan, net als u en ik, geboren. Geboren uit de maagd Maria. Alleen met dit verschil. Die ontvangen is van de Heilige Geest. O, zijn vader was de hemelse vader. Die heeft hem gemaakt. Die heeft hem geformeerd. En zo werd hij uit God geboren. En zo werd hij zonder zonde geboren. En dat was nodig. Opdat hij dienstbaar zou kunnen zijn om uw en mijn zonden op te ruimen. Bij hem dus geen slavernij. Aan die eerste beginselen der wereld. O, heeft hij steeds op een volmaakte wijze de wet van zijn hemelse vader gehoorzaamd tot het einde toe. Hij heeft het ook gezegd: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om haar te vervullen. En wat is het voor hem geweest om te zien hoe er met die wet van zijn vader is omgegaan. Hij hoeft alleen maar naar het huis van zijn Heere te gaan en van zijn God en Vader. Hij heeft dat 2 keer toe, aan het begin en aan het eind van zijn loopbaan, heeft hij die hele tempel leeggeruimd. Zo'n bende was het er. U hebt het huis van mijn vader gemaakt tot het huis van een koophandel. Hij heeft gezien hoe de godsdienst daar helemaal beheerst werd door geld, geld en nog eens geld. Men kocht zich vrij, terwijl men slaaf van de zonde en van de hebzucht bleef. Maar als dat offer maar gebracht was, was het goed. Men had zich er weer van afgemaakt. Men moest het beste geven en men gaf het slechtste aan God. Het goedkoopste, daar waar het meest aan verdiend kon worden, ga zomaar door. Christus heeft het alles gezien. De onvervulde wet. Geen liefde tot zijn vader. Geen liefde tot zijn dienst. Geen liefde tot zijn huis. Geen liefde tot zijn naast. En hij kon het zeggen: hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting. De ganse dag. En dan is die dag gekomen aan het einde van zijn leven. En dan zal hij zorgen dat die wet volkomen wordt vervuld. Want de bezoldiging van de zonde, die is de dood. En daarom gaat hij sterven. O, met maar 1 doel voor ogen. Jesaja 53, die zo heerlijk spreekt over die knecht des Heeren, die slaaf van God, die dienstknecht van God. Daar staat: om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, daar hebt u het weer, de rechtvaardige, we hebben gehoord wie hij is en hoe hij is, vele rechtvaardig maken. Hoe dan? Nou, dit is het. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Kijk, dat gaat gebeuren. Nu gaat hij naar het vloekhouderschande en daar hangt hij. En nu zal het waar worden. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Op de rechtvaardige. Hij, de rechtvaardige, voor de onrechtvaardigen. O, wonder. En zo wil hij door u en door mij geliefd zijn. En daarom worden wij opgeroepen om te zien op het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. O, dan wil ik u vragen om nu op hem te zien. Zie op mij, en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Alleen zo, door het geloof in Christus, is er voor u en mijn zaligheid. Want zovelen staat hier als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Ja, die heidenen, die werden gedoopt als ze tot Christus, tot het geloof in Christus kwamen. En dan deden ze die mantel der gerechtigheid die hij voor hen geweven had op de kruisheuvel Golgotha, kregen ze die mantel der gerechtigheid door hemzelf aangereikt om aan te doen. En daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, daar is geen slaaf meer. En er is geen vrije meer. En er is geen man meer en er is geen vrouw meer. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. Oh, hoe kan dat nou? Nou, dat zegt dat Galaten 3 ook. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Kijk, want u hebt niet alleen voor de Joden geluisterd of voor de heiden, u hebt ook voor uzelf geluisterd. En als het dan over de wet gaat die God gegeven heeft, omdat wij God lief zouden hebben boven alles en onze naaste als onszelf, ja, dan gaat dat woord ook in tolen door ons heen als een scherpsnijdend, tweesnijdend scherp zwaard. Dan hebben u en ik de vloek verdiend. Maar kijk eens. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dan lees ik hier in Galaten 3. En we kijken nog een keer naar hem. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde, ik citeer, voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En daar hangt hij. Als een gevloekte. Zie op mij en word behouden. We hebben gezongen op Psalm 32. Omringt me, daar ge mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. O, zo is het bij alle kinderen van God gegaan. David zingt dat met het oog op de dienst van de offeranden. Dat dat offer voor hem werd geslacht, om die gruwelijke zonde die hij had bedreven te vergeven. O, wat heeft hij heerlijk ervan gezongen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige, o, des Heeren is bedekt geworden. Geen zonde meer. En zo vergaat het u, jou en mij, in het zien op Jezus. O, dat is nu het geloof dat vertrouwt op dat wat God zegt. Heer, u belooft het toch. Als ik tot u kom, dat u me niet uit zult werpen. O, dan weet ik, als u ziet op uzelf, dan zeg je: het kan niet. Nee, dan kan het ook niet. Maar we worden niet opgeroepen om op onszelf te zien. Maar we worden opgeroepen om op hem te zien, die een vloek geworden is, zegt Paulus, voor ons. Want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. U en ik hangen er niet aan. Hij hangt eraan. En hij hangt er plaatsvervangend. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En alle kinderen van de Heer in Tolen, die op hem hebben mogen zien. En iedere keer weer op hem mogen zien. Want hij wordt ons in de prediking voor ogen geschilderd, alsof hij nu gekruisigd wordt, zegt Paulus. Opdat we op hem zouden zien. En dan wil het woord en de geest ons daarbij ter willen zijn. Gij heft mij het hoofd omhoog. En en doet mij uw gunst aanschouwen, dat aangezicht in Christus in gunst tot mij gewend, geef mij in het kort verzadiging van vreugde. Dan worden de lieflijkheden van het zalig hemelleven voor u en mij werkelijkheid, nademaal ik slechts een beginsel van deze eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Ik zei u, de Joden gingen voor. Hier ook weer bij dat kruis. Want daar hangt een Joodse moordenaar. En de strik mag voor hem losbreken. O heerlijk, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die schuldbelijdenis van een moordenaar ter 11 uur. Het was eeuwig genoegzaam vanwege dat offer van Christus. Het offer werd naast hem gebracht tot verzoening van zijn zonde. Wij ontvangen strafwaardig nadat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gedenk mijner als in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Heden. Vanaf nu zult gij met mij in het paradijs zijn. De strik brak los. Daar gaat een Jood met de buit naar huis. En die heidenen dan? Nou, die hoofdman over 100. De kruisiging is goed verlopen. Alles is naar behoren verricht door hem en zijn soldaten. En daar komt hij met die belijdenis. Waarlijk, deze was Gods zoon. De strik brak los. Ja. Hoe is het nou met ons? Zijn we met de herders meegegaan? Zijn we met de wijs uit het oosten meegegaan? Hebben we het gebed van de moordenaar gebeden? Of hebben we de belijdenis van de hoofdman over 100 beleden? Als hij uw stem maar hoort. En weet je wat nou het grote probleem is voor Paulus? Zoveel genade. En wat denk je? Nou zijn ze weer teruggevallen naar die eerste beginselen. Onvoorstelbaar. Paulus, die weet niet wat hij hoort. Hij zegt, o, gij uitzinnige gelaten. Wie heeft jullie betoverd? Dat je met de geest begonnen bent. Het geloof in Christus was je deel en is je deel. En nou, ach, nou ben je weer bezig. Dan zijn ze door die Joodse dwaalleraars weer op het spoor gezet van raak niet, smaak niet en roer niet aan. En o, oh, wat zit dat toch in hun, maar ook in u en mijn leden. Altijd maar bij jezelf te raden gaan. Hoe staat het er nou bij? Heb ik wel genoeg dit? Heb ik wel genoeg dat? En ik ben niet zus en ik ben niet zo. En ik had eigenlijk dit en ik had eigenlijk dat. En je wordt steeds beroerder en naarder. Ja, maar dat zal ook nooit de weg zijn, want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Christus is gestorven voor onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dan is hij voor mij een zaligmaker. Of hij is het niet, zo hebben we beleden met de Heidelberger Catechismus. Kijk nou toch eens, lieve mensen, wat hier aan de hand is. Nou zijn ze kinderen Gods, door genade, door het geloof. En ze zijn erfgenamen. Die erfenis die wacht, dat is onbetwist. En wat zegt hij nu in vers 8? Maar toen gij als ge God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. Dat waren die eerste beginselen der wereld. En nu, als ge God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Het is wat, we gaan weer helemaal terug naar af, dat zegt die Paulus. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Oh, dat is de boodschap die ook Gods kinderen meekrijgen in Tolen. Ik kom dat ook zo vaak nog tegen. Ik kom het ook nog tegen bij mezelf. Moet u in alle eerlijkheid zeggen. O, wij worden geroepen. Om op de Heer Jezus Christus te zien. En zo mogen wij ons een kind van hem weten. De aanneming tot kinderen. Dan worden onmondige kinderen. Worden volwassenen. Om Jezus wil. En gesteld in het bezit van Christus zelf en van al zijn weldaden. Christus is het enige kind van God, het enige echte. Hij is geboren, hebben we gehoord, geworden uit een vrouw, maar het was een kind van zijn vader. En allen die in hem geloven zijn aangenomen tot kinderen. Aangenomen kinderen. Zaad van Abraham, dat is ook zo mooi om te lezen. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad. En naar de beloften is erfgenamen. Dat geldt nou Jood en Heiden. Oh, dat is de heerlijke toekomst van alle kinderen van God. En hoe kwam dat nou? Hoe kwam dat nou? Johan de Heer, die heeft dat prachtig verwoord in een gezang. Lied 497 uit de bundel. Ontroerend mooi lied. En het refrein daarvan luidt zo. Ja, uw liefde zocht mij. Leg je hart ernaast, gemeente. Ik doe het ook, hoor. Ik doe het ook. Leg je hart ernaast. Kinderen, jonge mensen, ouders, opa's en oma's. Leg uw hart ernaast. Bij alles wat we gehoord hebben vanavond. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God. Amen. Wij zingen samen van Psalm 116, het negende vers. Psalm 116, vers 9. Thank you. Laat ons danken en bidden. Heere, o laat dat de taal van ons hart zijn. Door genade ben ik een kind van God. O ja, o Heere, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagd, zoon, u slaakte mijn band. O die vrijheid die daar is in Christus Jezus. Schenk ons die genade, dat de banden van zonden en dood in het zien op hem losgemaakt, en we het mogen zingen, de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. En indien de Zoon u vrij gemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. O Heer, ook vrij van de dienstbaarheid van de wet. Wat kunnen we ook nog na ontvangen genade vaak een wettische levenswandel erop nahouden. Maar om het nu te leren, om in die vrijheid te wandelen, niet in losbandigheid, maar in de vrijheid waarvan de dichter zingt. Och, of wij uw geboon volbrachten gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de kracht om die te doen uit dankbaarheid. Dat is die vrijheid. Om onze dank aan u te betalen. In die liefde tot u. In die liefde tot uw dienst. In de liefde tot onze naast. En dat alles als vrucht van dat wederbarende werk van u, o Heere Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Heere, dank dat we elkaar mochten ontmoeten onder de verkondiging van het Evangelie. Wat zijn we rijk bevoorrecht. En zo mag deze gemeente iedere zondag die bediening der verzoening genieten. Wil ook u die naar onze broeder bekrachtigen uit uzelf, o Heere Jezus Christus. Om als een gezant van Christus wegen te bidden, laat u met God verzoenen. Zegen hem en zijn gezin. Ook onze broeders die leiding geven aan deze kudde. O, laat het hun tot vreugde zijn om dat te kunnen en te mogen doen in afhankelijkheid van u. We mogen u bidden voor de nood van de wereld. Heer, het laat zich eigenlijk niet uitzeggen, maar u weet van alle dingen. U weet van de vreselijke toestand in Nepal. Wat een leed, al meer dan 7000 doden geborgen en ach, we hebben er geen notie van waar het uiteindelijk op uit zal lopen. Maar wat een leed, wat een verdriet, wat een pijn, wat een zorg. En wat staat er allemaal nog voor de deur aan besmettelijke ziekten, aan honger en kommer. En ach, u weet het, Heer. Zou u alle hulpverlening willen zegenen, adequate hulpverlening. Daar is zoveel voor nodig. Geef dat daar ook de nodige middelen voor samengebracht zullen worden door overheden en ook wij mogen toch een steentje daaraan bijdragen. Heren, wij bidden u ook voor al die vluchtelingen in deze wereld. Miljoenen die van huis en haard verdreven zijn vanwege het gruwelijke oorlogsgeweld. Waardoor ze geteisterd worden. Ook dat laat zich niet in woorden uitdrukken. Maar we leggen het wel bij u neer, Heren. Geef dat ook in deze nog adequate hulpverlening mag plaatsvinden. Wij bidden u voor uw volk Israël. Meer en meer geïsoleerd in een vijandige wereld om hen heen. Maar gelukkig mogen we weten van uw bijzondere zorg. Ook voor dit volk naar uw belofte. En we zien er naar uit dat dit volk, de Messias Jezus van Nazareth, zal mogen omhelzen als hun koning van Israëls God gegeven, opdat wij samen met hen, Jood en Heiden, mogen weten kinderen Gods te zijn en erfgenamen van het eeuwige leven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 85, de versen 1 en 2.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.